Deze aflevering heet niet voor niets verzekeringshorror. Dit is dan ook het onderwerp waar Friso en ik het meest ruzie over maken. Wanneer wij gebogen zitten over alle administratie en onze verdrietige situatie op papier gedrukt zien staan, doet dit pijn en voelen we ons gefrustreerd. Een traject is behalve mentaal en fysiek namelijk ook financieel en administratief een flinke uitdaging. En daarnaast, iets een buitenlands traject alleen voor je weggelegd als je dit kunt betalen en dus een privilege. Ik ga een gesprek met Joyce Hofman van Belangenvereniging Freya. Ze weet van de hoed en de rand wat betreft zorgverzekeringen en fertiliteitstrajecten. Over wat je vooraf moet weten, hoe je administratie goed bijhoudt en zo niet voor verrassingen komt te staan. Vandaag hebben we het over een onderwerp wat misschien een beetje saai lijkt, maar een hele grote rol speelt helaas in mijn fertiliteitstraject. De financiën, de administratie en die hele afdeling. Het klinkt saai, het is ook saai en het is verdrietig genoeg ook best wel emotioneel, omdat ik toch weer steeds met mijn neus op de feiten word gedrukt. En ik heb hier heel veel vragen over. Wanneer ik vragen heb rondom mijn traject, kom ik heel vaak terecht bij het platform Freya. En daarom zit ik hier vandaag met Joyce Hofman. Welkom, Joyce.
Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier kan zijn.
Het is echt niet leuk, hè, om te beginnen, dat hele aspect. Het administratiestuk.
Nee, het is een je moet het, het moet gebeuren. En je krijgt met heel veel dingen te maken waar je geen verstand van hebt. En je springt in het diepe en dan moet je maar weer kijken hoe je boven komt. En wij als van Freya proberen dus mensen daarbij te ondersteunen door middel van stappenplannen en door middel van hele goede voorlichting te geven, zodat men ook weet van tevoren waar die aan begint.
Ja, ik denk dat ik zelf dus wel allemaal dat wiel uit ben gaan vinden. En ik wou dat ik jullie al eerder had ontdekt. ik heb Freya wel ontdekt toen ik ben overgestapt van verzekeraar. Waar ik bij jullie hele waardevolle informatie vond. Daar zal ik later in deze aflevering op terugkomen. Maar nu eerst lijkt het me wel fijn als je misschien een beetje zou willen vertellen van wat doet Freya allemaal precies voor de luisteraar die het misschien nog niet kent.
Ja, nee, snap ik. Freya is een vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. En wij houden ons vooral bezig met belangenbehartiging, met informatievoorziening en met lotgenotencontact. En vanuit die informatievoorziening hebben wij ook een verzekeringspanel. En dat panel houdt zich dus bezig met het beantwoorden van allerhande vragen op dit gebied, zowel schriftelijk per mail als telefonisch. We helpen mensen, we geven mensen advies als het gaat om overstappen van verzekering. En daar zijn we met een team heel druk mee bezig. Zeker aan het eind van het jaar.
Kan ik me voorstellen, ja. Als iedereen nog snel wil overstappen en kijken wat het beste is.
Klopt.
Is dat een groot team?
Nee, dat is een vrij klein team. Binnen Freya zijn wij met vier medewerkers. Vier part-time medewerkers en zo'n 50 vrijwilligers die op allerlei vlakken werk voor Freya doen. Zoals voorlichting, belangenbehartiging, allerlei informatie beantwoorden. En daarnaast dus het verzekeringspanel. Dat is ook onderdeel van het grotere geheel.
Wow.
En dat doen alle 50 belangeloos naast hun gewone werk. En dus daar zijn we heel blij mee dat ze met zoveel bij elkaar zijn. Het is ook een warm bad bij Freya, ja. Want iedereen is ervaringsdeskundig en je weet ook van de ander, je hebt aan een half woord genoeg.
Ja, dat vertelde, we hadden natuurlijk even een kort gesprek voordat wij hier bij elkaar op de bank zaten. Toen zei al, iedereen bij Freya is ervaringsdeskundige.
Ja.
Iedereen die bij ons werkt heeft zelf een fertiliteitstraject meegemaakt.
Ja.
Dat vind ik heel bijzonder en ook heel begrijpelijk, want ik kan me voorstellen dat je daardoor allemaal nog meer aan het hart gaat.
Dat is zo, ja. Ja, want het is ook een hele bewuste keuze om vrijwilliger te zijn bij Freya. Want je kiest ervoor om je ervaringen te delen en ook om het taboe te doorbreken. Want het is nog best een groot taboe. Mensen willen niet altijd praten over hun ervaringen daarmee, uit angst dat er gewoon niet leuk wordt gereageerd. Werkgevers hebben daar bijvoorbeeld ook, daar proberen we ook informatie aan te geven, zodat zij ook met werknemers goed afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld behandelingen die tijdens kantoortijden plaatsvinden, om maar eens wat te noemen.
Ja, want ik heb wel eens gehoord dat mensen dat dan niet hardop durven uitspreken naar een werkgever toe. Want weet ik veel, misschien wordt er wel een contract niet verlengd of staan ze het niet toe. Dat veel mensen het in de doofpot stoppen, omdat ze ook niet willen worden gezien als een patiënt. Wat je al duidelijk aangaf en noemen, mensen bij Freya geen patiënten. En Joyce, jullie hebben een hulptelefoon. En ik moet zeggen, zo voel ik mij soms ook op Instagram. Want ik krijg heel veel vragen naar wat ik hierover heb gedeeld. Vind ik heel mooi om mensen te helpen en ook zelf vragen aan mensen te kunnen stellen. En ja, dit is ook eigenlijk hoe deze aflevering is ontstaan. Een van de vragen die ik het meest krijg is: hoe moet ik dit in godsnaam doen met mijn verzekering? Hoe werkt het allemaal? Het is ver van je bedshow voor veel mensen. Jullie hebben een hulptelefoon. Wat voor vragen krijgen jullie zoal?
Nee, de belangrijkste vragen die wij eigenlijk wel krijgen is hoe het zit inderdaad met vergoedingen. En dat die vraag is eigenlijk vrij goed te beantwoorden. Want vruchtbaarheidsbehandelingen zijn opgenomen in de basisverzekeringen. Dus
in Nederland heb je
in het Nederland, over. Ja. Fertiliteitsonderzoeken, dan eventuele IUI-behandelingen, behandelingen bij de man. En er zijn 3 IVF of ICSI-behandelingen zitten in het basispakket. In Nederland wordt volledig vergoed.
En is het zo dat je in Nederland, is het zo dat iedereen op dezelfde trein stapt als het ware? Dus dat het gebruikelijk is dat men eerst IUI doet, dan IVF doet en dan ICSI doet? En dat allemaal dan vergoed wordt op een bepaalde hoeveelheid behandelingen?
Nou, het is niet zozeer dat je... In principe doe je meestal wel IUI eerst en stapt vervolgens over naar IVF, dan wel ICSI. Dat zijn 2 verschillende methodes. Dus dat is niet volgtijdelijk, maar je kiest voor het ene of voor het ander. Dat kiest je gynaecoloog. Dus dat zit dus inderdaad allemaal in het basispakket. En als je dus in Nederland onder behandeling bent, dan is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Want dat regelt jouw ziekenhuis, je gynaecoloog regelt het allemaal met jouw zorgverzekering. En daar hoef je ook geen toestemming voor te vragen, omdat het onderdeel is van het basispakket.
Ja, en geldt dat ook voor alle vooronderzoeken? Dus stel, persoon A heeft meer vooronderzoek nodig dan persoon B. Daar hoef je eigenlijk niet van wakker te liggen. Dat wordt gewoon geregeld.
In principe niet. Er staat wel in de basisverzekering duidelijk omschreven wat er verzekerd wordt. En als een gynaecoloog wil afwijken, dan moet je dat wel apart met je zorgverzekeraar opnemen. Maar dat zal de gynaecoloog dan ook aangeven dat je daarvoor dan toestemming moet vragen.
Ja.
Maar bewandel je het standaard pad, dan is er niets aan de hand. En Nederland heeft een hele goede voorzieningen daarvoor in het basispakket.
Ja, het wordt eigenlijk pas ingewikkeld zodra je een stap over de grens zet. Tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Dat was bij ons het geval. Wij zijn een tijdje in Nederland, nog niet onder behandeling geweest, maar daar hebben een aantal vooronderzoeken plaatsgevonden. Toen zat ik inderdaad nergens mee. Toen dacht ik daar niet over na. En toen dacht ik onbewust, wat is het hier toch allemaal goed geregeld. Ja. Maar zodra wij een voet over de grens hebben gezet, toen werd het wel echt ingewikkeld. Is dat ook jouw ervaring, dat veel mensen dat zo ervaren als lastig en gecompliceerd?
Ja, het is, want er gaan ook hele andere administratieve paden moet je bewandelen. Daar waar je natuurlijk in Nederland bij de gynaecoloog bent, je ziet helemaal geen nota's. Is het bijvoorbeeld in het buitenland zo dat je nog net niet bij de voordeur al je pinpas moet trekken? Maar in sommige gevallen is dat ook gewoon zo. En dan ga je dus een hele andere vorm van declareren hebben. Als je naar het buitenland vertrekt, dan moet je van tevoren toestemming vragen aan de zorgverzekeraar. Je dient dan een behandelplan in. Dat maakt jouw buitenlandse gynaecoloog, want die weet dat. En aan de hand van het ingediende behandelplan kan de verzekeraar dus aanvullende vragen stellen. Want het systeem is zo geregeld dat in Nederland hebben we natuurlijk het basispakket, waarin we met z'n allen voor elkaar betalen.
Ja.
En daarom wordt er ook gekeken naar doelmatigheid van behandelingen. Van waarom wil je naar het buitenland? Wat is de toegevoegde waarde? Dat is ook een vraag die je jezelf moet stellen van: wil ik naar het buitenland omdat ik goede verhalen gehoord heb van iedereen wordt daar zwanger? Nee, dat is niet waar.
Ja, dus je zegt stap 1, ga bij jezelf te raden. Waarom wil je deze stap zetten? Waarom verlaat je het Nederlands zorgsysteem en wil je in het buitenland geholpen worden?
Ja, ja.
En in ons geval was dat... In ons geval ging het niet eens over dat wij per se naar België wilden. Het was zo dat wij met een arts in aanraking waren, dokter Valkenburg, die Nederlands is en in België werkzaam is. Zij vond fouten die gemaakt waren in toevalligerwijs een Nederlands ziekenhuis waar wij waren. En wij voelden ons gehoord en gezien en hadden vertrouwen in haar manier van werken. En daarom zijn wij overgestapt. Ja. Stel iemand twijfelt van, ja, is dit the way to go? Wat zou je iemand dan adviseren om te doen?
Ja, we hebben op onze site, freya.nl, hebben wij ook een checklist staan. Van als je overweegt naar het buitenland te gaan, waar moet je dan aan denken? Ook een opmerking daarbij is, ga niet af op de verhalen of alle succesverhalen. Denk voor jezelf na wat voor jou belangrijk is, wat je doel is en hoe je dat wilt bereiken.
Kun je een voorbeeld noemen van misschien een situatie van een goede reden om naar het buitenland te gaan en een minder goede reden?
Er zijn veel mensen die naar het buitenland gaan omdat daar naar zeggen dus veel gedegener onderzoek, uitgebreider onderzoek worden gedaan. En ook behandelingen worden aangeboden die in Nederland niet standaard worden aangeboden of niet in het basispakket, in het vergoedingenpakket zit. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn om naar het buitenland te gaan.
Ja, zo voelt het voor mij ook wel. En sowieso voelt het veel meer als maatwerk dan als lopende bandwerk. En dat zijn ook wel de verhalen die ik veel krijg van vrouwen waarbij een buitenlandse behandeling of een behandeling in het buitenland succesvol is gebleken. Omdat er hier gewoon eigenlijk niet op de persoon werd gekeken. Het voelt persoonlijker daar. Voor mij, in mijn geval, in het geval van veel vrouwen die ik heb gesproken.
Ja, dat horen wij ook vaker. Daar moet ik wel bij zeggen dat de Nederlandse gezondheidszorg staat ook op een heel erg hoog niveau. En er wordt ook binnen Nederland wordt er ook kritisch gekeken naar een aanvullende behandelwijze en extra onderzoeken enzovoort. En daar waar het in Nederland dus ook, mogelijk zou het in Nederland allemaal wat sneller kunnen qua onderzoeken en invoeren van onderzoeken. Maar over het algemeen is in Nederland de gezondheidszorg dusdanig dat het is prima ook. Ja, en in België inderdaad, of Duitsland of nog verder, vinden ook aanvullende onderzoeken plaats. Maar realiseer je dan dat je daar ook in ieder geval zelf voor zult moeten betalen?
En daar ben ik achter gekomen, ja. Ja. Oké, dus stap 1 hebben we besproken. Je gaat na of het voor jezelf, of je met de juiste reden de grens over wil gaan. En dan, je gaat jezelf even kort van, je vraagt om toestemming. Ja. Ik heb dat nergens zien staan, van je moet dan om toestemming. Het voelt voor mij heel erg als, ik heb het allemaal heel erg zelf uit moeten zoeken. Wat moet je dan doen? Ik ben uiteindelijk gaan bellen en toen is mij door mijn zorgverzekeraar waar ik vorig jaar bij zat, die heeft toen tegen mij gezegd, nee, je kunt pas declareren als de behandeling heeft plaatsgevonden. Dat was iemand die heb ik aan de telefoon gehad die er denk ik heel weinig van wist. Diegene heeft mij niet verteld, je moet toestemming vragen of deze behandeling überhaupt door ons wordt vergoed. En zo kwam ik achter allerlei, tussen de lijntjes las ik toen door hoe het eigenlijk werkte. Ik had eigenlijk nul ervaring. Nul medische ervaring en nul ervaring met declareren of whatsoever met mijn verzekering. Ik vond het echt onduidelijk. Is dat ook iets wat je veel terugkrijgt van mensen die jullie hulptelefoon bellen?
Ja, ja, want je bent natuurlijk helemaal niet bekend met de materie. En je gaat al, en dat is al heel spannend, je gaat al naar het buitenland voor een behandeling waar alles anders is. En dan krijg je ook ineens te maken met allerlei andere wet- en regelgeving, om het zo maar te noemen. Daarom hebben wij op onze site ook gezegd, begin met inderdaad schriftelijk, dus niet telefonisch, schriftelijk of per mail, je zorgverzekeraar te informeren over je plan en vraag wat zij nodig hebben om dat te beoordelen.
En dat gaat met een standaard formulier vaak, toch?
Ja. Dat staat daar inderdaad, daarvoor op moet een behandelplan komen en ook een budget. Want de buitenlandse kliniek moet ook zorgen voor een budget. Dan kan de Nederlandse zorgverzekeraar bekijken dus wat er allemaal gebudgeteerd is en wat zij daarvan vergoeden. Dus ja. daar begin je eigenlijk mee. Fase 1 is contact opnemen met je zorgverzekeraar. En daarna moet je een administratieve molen in van informatie opvragen, informatie opsturen, reactie afwachten, die er dan niet komt misschien, want het is druk. En zo ga je dan dat hele traject in. Dus los van de behandeling moet je ook het goed in de gaten houden dat je administratief ook echt wel ermee bezig moet. Dingen lossen zich niet vanzelf op als je er niet mee bezig gaat. Dat is natuurlijk het verschil met Nederlandse gezondheidszorg, waarbij je de huisarts binnenstapt en je stapt weer naar buiten en je maakt je geen seconde zorg om de rekening.
Nee, daar, ik denk dat veel mensen misschien niet eens weten wat een huisarts zou kosten, omdat dat allemaal zo goed geregeld is hier.
Ja.
Nee, ik weet nog toen wij van onze eerste consult thuis kwamen, dat de eerste envelop op de mat vielen. Waar papieren bij zaten, waarvan ik dacht, wat is dit nou? En uiteindelijk bleek dat de helft van die papieren kon ik weggooien, want dat was voor de Belgen om in te dienen bij hun Belgische zorgverzekering. Maar er zit geen handleiding bij hoe dat werkt. Ik vond dat wel echt lastig hoe dat te doen. En ik denk een fout die wij hebben gemaakt is te laat beginnen met het echt nauwkeurig bijhouden van die administratie. Inmiddels hebben we daar een heel document voor opgebouwd, waar ik straks wat meer over kan vertellen. Maar ik vond dat heel verwarrend. En wat ik wel echt heel storend vond, is dat ik bij, in ieder geval, ben nu één keer overgestapt van verzekeraar, maar dat ik niet kan bellen naar een nummer bij mijn verzekeraar van iemand die veel weet van het onderwerp fertiliteit. Ik weet nog dat ik een van de eerste keren belde en dat ik mijn verhaal aan het doen was en dat iemand op een gegeven moment na een kwartier zei, nadat ik al een half uur daarvoor in de wacht had gestaan, wat is ICSI? En toen heb ik eigenlijk gewoon boos opgehangen. Toen dacht ik, nou, als je me die vraag stelt naar alles wat ik vertel en je hebt gewoon geen idee waar ik mee bezig ben, laat dan maar zitten. En dan bel ik opnieuw en dan soms krijg ik dan iemand aan de telefoon die wel wat weet. Heb je daar een tip voor? Van hoe vind je de juiste persoon als je een vraag hebt? Bijvoorbeeld over een e-mail die niet beantwoord wordt. Wat te doen dan?
Ja, nou, de tip is bel niet. Ja, ja. Dat klinkt misschien heel logisch, maar zet het op papier. En vraag ook een schriftelijke reactie terug. Niet alleen bereikt jouw vraag dan de juiste persoon en krijg je een goede reactie terug. Het is ook jou houvast om tijdens de behandeling duidelijk te hebben, oké, ik ga nu een behandeling doen die vergoed wordt. Of nee, dit wordt niet vergoed, maar ik kies ervoor om zelf dat aanvullende onderzoek te laten doen of die aanvullende behandeling. Zodat je ook van tevoren weet, ook voor jezelf, budgetair, waar je aan toe bent. Dat je niet halverwege het traject tot de conclusie komt dat je een paar duizend euro mist. Dus dat is vooral belangrijk.
Ja. En je eigen documentatie zo goed bij kunnen houden en niet, eigenlijk alle antwoorden voor jezelf makkelijk, zodat ze makkelijk terug te vinden zijn.
Ja, zeker. Nee, je moet echt een soort dossiertje voor jezelf opbouwen.
Ja.
En noteer als je belt met wie je gesproken hebt enzovoort. En zodat je op die manier ook aan vastleggen van informatie doet, dat je niet later ook voor problemen komt te staan. Als bepaalde afspraken misschien wel niet worden nagekomen, omdat jij en de zorgverzekeraar elkaar niet goed hebben begrepen, bijvoorbeeld.
Ja, we hebben dat inmiddels ook gedaan. Echt een dossier opgebouwd. We hebben een fysiek dossier waar we op data alle brieven en rekeningen hebben die wij tot nu toe hebben gekregen. Daar hebben we opgeschreven dat we ze betaald hebben en wanneer. En dat al die documentatie hebben we ingescand en genummerd. Dus daar heb ik ook een digitaal bestand van. Ook die weer op volgorde van datum. En daarnaast hebben we een Excel bestand waarin wij hebben gezegd wat de rekening is, waar die vandaan komt. Welk ziekenhuis bijvoorbeeld, of welke, of de gynaecoloog of de fertiliteitsarts. De datum wanneer wij hem ontvangen hebben, wanneer we hem betaald hebben, of hij vergoed wordt of niet. En de status daarvan. Is het nog in behandeling? Wordt het gedeeltelijk vergoed? Moeten we dit aan gaan vechten? Daar zijn we iets te laat mee begonnen en hebben inmiddels een inhaalslag mee gemaakt. Maar ik merk ook dat het vooral ook echt een emotioneel iets zwaars is om het bij te houden. Ik heb echt regelmatig met mijn vriend vloekend en tierend boven die documentatie gezeten. Uiteindelijk, ja, ik noemde het dat ik het irritant vond, maar waar ik uiteindelijk achter kwam is dat het eigenlijk heel erg verdrietig is om te zien, ja, waar je allemaal doorheen bent gegaan en welke stappen je hebt gezet. En zo zaten wij laatst weer van, dit is van die curettage, nee, dit is van die konisatie, nee, dit was voor de miskraam, nee, maar dit was het consult na de miskraam, nee, dit was ervoor. En dan, ik was het allemaal aan het opnoemen, ik vond het eigenlijk gewoon hartstikke verdrietig.
Ja, dat snap ik. Het is natuurlijk, je beleeft het iedere keer weer opnieuw. En je wordt iedere keer weer geconfronteerd met dingen die niet lukken. Hè? Behandelingen die niet zijn gelukt. Of onderzoeken waar misschien vervelende dingen uitgekomen zijn. En dus, maar toch is ons advies. Ga inderdaad vanaf moment 1. Neem die ordner. En hou het goed bij. Hoe vervelend ook. Neem eens per maand een uur waarin je afspreekt. We gaan ervoor zitten. En na dat uur klap je die ordner weer dicht. En dan ga je weer door met het positieve gevoel van wij gaan verder met behandelen. En we gaan door op de ingeslagen weg. Maar hou het bij. Niks is zo vervelend als je in discussie moet met je zorgverzekeraar. Terwijl je je energie wel aan andere dingen kan besteden.
Dat heb je mooi verwoord. Zo voelt het ook echt. En zo doen we het nu ook wel. Maar inderdaad, iedereen die luistert en die gaat beginnen van hou het gelijk bij. Koop misschien een leuke ordner. Maak het leuk. Zet er een pot thee naast. En maak er wat van. En dan hoeft het niet zo lang te duren. En wat ik ook heb gemerkt is... laat ik het zo zeggen. Het voelt echt alsof we enorm worden tegengewerkt door onze verzekeringen. Het voelt echt alsof de aanhouder wint. Hoe kijk jij daar tegenaan? Er zijn een aantal situaties bij ons geweest waar ik me echt heb vast moeten bijten. Om vergoed te krijgen, omdat ik vond dat ik daar recht op had. Dus het lijkt, ja, ik heb ook wel eens heel boos tegen een zorgverzekeraar gezegd aan de telefoon. Jij probeert het me echt zo moeilijk mogelijk te maken. Hè? Vind je dat ik daar gelijk in heb?
Nou, ik denk dat de medewerker aan de andere kant van de lijn dat zeker niet beoogd heeft.
Nee, ik zeg daar ook bij. Dit was echt pure frustratie en deze persoon kon er zeker niks aan doen. Nee. Maar in het algemeen zijn verzekeraars moeilijk te bereiken. Is de juiste persoon moeilijk te vinden? Duurt een reactie lang? Dat frustreert soms.
Ja, ik begrijp dat frustreert. Dat is natuurlijk ook zo. Want je bent natuurlijk zelf al bezig met materie waar je geen verstand van hebt. Vervolgens moet je dan in discussie met iemand die daar, als het goed is, meer van weet. Hè, en jou duidelijk moet maken, maar dat is niet altijd. Want als je belt, kom je misschien in een callcenter terecht. En dit zijn natuurlijk hele specifieke vragen die veel verder gaan dan heb ik mijn premie wel betaald. Dus je hebt ook daar andere mensen voor nodig. Hè. Je hebt vaak ook een medisch adviseur daarvoor nodig die dan naar jouw situatie kijkt. En het is lastig. Kijk, zoals alle verzekeringsmaatschappijen, die hebben natuurlijk gewoon een werkvoorraad. Je komt aan de beurt wanneer je aan de beurt bent. En dat is ook weer logisch. Maar het kan je niet snel genoeg gaan. Hè? Want dat is natuurlijk ook als patiënt, of wil je graag door. En niet gehinderd worden door telefoontjes naar verzekeringsmaatschappijen en mailtjes en gedoe. Dus ja. Het is inderdaad zo, wat ik al zeg, als je in Nederland wordt behandeld, loopt het van een leien dakje. Maar ga je dus naar het buitenland, dan moet je daar wel op voorbereid zijn. Dat je aan de telefoon zit of dat je die mails moet sturen. Dat je goed uitzoekt van tevoren, echt van tevoren, wat er vergoed wordt. Zodat je ook weet van, wat hou ik in mijn aan spaargeld? Want dat zal je aan moeten spreken in sommige gevallen. Maar als je dat van tevoren weet, dan sta je niet voor vervelende verrassingen.
Ja, want dit is ook inderdaad de vraag die ik op mijn Instagram het meest ingestuurd krijg. Wat wordt er precies vergoed? Hebben jullie daar een makkelijk antwoord op?
In Nederland ja. Dat is het makkelijke antwoord wat ik al gaf.
Precies.
In het buitenland is dat ook afhankelijk van verzekeringsmaatschappij, van welk soort polis je hebt. Van eigen risico wat je gekozen hebt. Dat is van veel factoren afhankelijk. En dus vandaar ook, we hebben ook op onze site een lijst te staan van verzekeringsmaatschappijen en wat voor dekkingen zij bieden. Of zij bijvoorbeeld ook nog een vierde IVF-ICSI-behandeling vergoeden. Hè? Want er zijn een aantal verzekeringsmaatschappijen.
Ja, zo ben ik inderdaad bij jullie terechtgekomen toen ik daar onderzoek naar ben gaan doen. Ja.
Dus dat is eigenlijk... Voorbereiding is vooral het sleutelwoord. Laat het gaan niet ondoordacht. Maak niet ondoordacht een afspraak van nou, dan gaan we daar wel heen en dan loopt het wel. Wees je er inderdaad van bewust dat dat echt een hele stap is. Niet ook fysiek, hè, mentaal, maar ook administratief.
Ja, daar heb je helemaal. Ja, en ik wil nog graag een anekdote delen van iets wat ik... waarin echt wel bleek van... doe inderdaad je onderzoek en stel vragen... en laat je niet zomaar aan de kant zetten. Ik heb gedurende mijn traject zijn er uitstrijkjes gemaakt... waaruit bleek dat ik gevaarlijke HPV-cellen had eigenlijk. Die zijn onderzocht en uiteindelijk heeft er een colonisatie plaatsgevonden... en bleek bij het onderzoek van dat weefsel... zodat het dus inderdaad een voorstadium baarmoederhalskanker was. Deze factuur heb ik ingediend bij mijn verzekering. Het onderzoek bij de gynaecoloog en Het onderzoek in het lab van dat weefsel. En uiteindelijk is door mijn verzekering gezegd, wij vergoeden dit niet. Want dit valt onder je fertiliteitstraject. En je hebt de maximale vergoeding daarvoor al bereikt. Toen heb ik uiteindelijk dus via de mail contact gehad van, dit zijn dingen die los van elkaar staan. Ja, dit uitstrijkje is toevallig bij mijn fertiliteitsarts gemaakt. Maar dat had overal gemaakt kunnen worden. En de behandeling en de keuze om die behandeling te doen, dat lag aan mij. En dat heeft niks met het traject te maken. Dat werd een soort wel eens niet eens discussie op de mail. Ik denk dat we 6 keer heen en weer hebben gemaild, wat ook denk ik 6 weken duurde. Want ja, voordat er weer een reactie was. Uiteindelijk zei ik van een konisatie, een onderzoek en een behandeling van baarmoeder als kanker staat los van een kinderwens. Het heeft gewoon niks met elkaar te maken. Toen kreeg ik terug van de medische expert, heeft hiernaar gekeken en wijst het af. Uiteindelijk heb ik officieel een klacht ingediend. Ben ik met iemand van de klachtadministratie behandeling geweest. Die zei nee, dan moet je naar de geschillencommissie. En uiteindelijk heb ik gelijk gekregen. Uiteindelijk heeft iemand van hoog op hoge hand gezegd, nee, dat is inderdaad niet zo. En dat heeft mij ontzettend veel energie gekost. Het ging over rekening van €150. Het was ook weer niet, €150 is veel geld, maar zijn veel, veel meer rekeningen afgewezen van veel hogere bedragen. Maar daarmee wil ik wel zeggen van, doe je eigen onderzoek en stel vragen. Misschien wel bij jullie, bij Freya of anders zelf. Maar ik vond dat wel, ik ben er wel echt van geschrokken. Hoe je denkt soms met een expert te praten van iemand die het beste met jou voor heeft en de wijsheid in pacht heeft. Maar dat is lang niet altijd het geval. Ik heb heel veel mensen aan de telefoon gehad die het niet met mij eens waren of die niks van de situatie wisten.
Ja, allereerst is inderdaad bij verzekeringsmaatschappijen zorg inderdaad dat je bij de juiste persoon, de juiste afdeling terechtkomt.
En dat doe je dus door te mailen en uiteindelijk dan te weten of je op de goede afdeling bent. Niet door te bellen.
Nee, niet door te bellen. Huistuin en keuken vragen, daar kan je prima voor bellen. Maar als je een ingewikkelde kwestie voor wil leggen, zeggen wij, stuur het in. Stuur bijlagen mee. Stuur je budget mee. Het budget wat gemaakt is door de buitenlandse kliniek. En het behandelplan. En ga dan in gesprek met de zorgverzekeraar. En blijf ook in gesprek. Dus blijf toetsen. Van gaat dit, de rekeningen worden vergoed enzovoort. Klopt dit nog allemaal? En ja, op die manier probeer je conflicten, zoals jij dan nu gehad hebt, te vermijden. Maar daarnaast, ja, conflicten kunnen ontstaan. Het heeft te maken ook met de verschillende zienswijzen. Speelt natuurlijk ook mee, wat ik al vertelde, dat in Nederland natuurlijk de gezondheidszorg door ons allen wordt betaald, voor ons allen. Wat ook inhoudt dat niet alles vergoed kan worden. En dan is dus een zorgverzekeraar, die heeft met behulp van de regels van de basisverzekering, oordeelt die over jouw situatie. Maar dan kan je inderdaad ook een klacht indienen. Dan kijkt een onafhankelijker iemand kijkt daarnaar. En in het geval waarin je er dan ook niet uitkomt, kun je dus inderdaad naar de geschillencommissie, de SKGZ, kun je stappen. En zij kunnen voor jou bekijken of er naar redelijkheid en billijkheid ook is gehandeld.
Ja. Dus dat, maar lange adem moet je hebben, hè, Joyce, hiervoor. En proberen scherp te blijven wanneer men dat zich misschien niet altijd voelt. Laat ik voor mezelf spreken, die hormonen en zo. Het is allemaal niet niks. Om dan ook nog administratief je hoofd boven water te houden, vind ik soms wel echt een enorme uitdaging.
Ja, dat is ook zo. Het is ook wel zo dat je het ook moet kunnen parkeren. Want het is een onderdeel van het hele van jouw leven op dit moment.
Klopt.
Maar je moet het ook opzij kunnen zetten, want het is niet het belangrijkste onderdeel. Het is voor sommigen heel vervelend. Als je administratief niet goed bent onderlegd, is het een klus van je welste. Hè? En vraag er ook gerust hulp bij. Want als er mensen in je omgeving zijn die zeggen van, nou, joh, ik ga die ordner wel voor je aanleggen. Nou, neem die hulp vooral aan. Want
ik heb dat onlangs ook gedaan, ja. Maar het was vooral meer, ik zat er steeds tegenaan te hikken dat ik het aan moest vullen en bij moest werken. En ik had even geen zin om dat met Friso en met mijn vriend te doen, omdat we elkaar zo vaak in de haren waren gevlogen. Dus ik vroeg mijn zusje even om hulp. Eigenlijk was het voor mij alleen maar dat ze er even bij kwam zitten. Zij was volgens mij wat bon op data aan het ordenen. En om het iets leuker te maken, om het iets minder ongezellig te maken. Dus dat vond ik wel inderdaad vraag om hulp. Dat heeft, in welke vorm dan ook. Is het heel praktisch of is het voor de gezellig? En wat ik ook vind, ik ben wel benieuwd naar jouw antwoord daarop. Van het komt, het moet allemaal uit het potje van de vrouw komen. Er komt ook veel, moet ik zelf regelen, omdat het nou eenmaal mijn zorgverzekeraar is. Omdat het mijn DigiD is waarmee ik moet inloggen. Ja. Waarom is dat?
Omdat het merendeel van de behandelingen dus ook plaatsvindt bij de vrouw. Daarom is gewoon afgesproken dat alle kosten voor rekening van de vrouw komen. De kosten die voor de man worden gemaakt komen overigens wel gewoon ten laste van zijn zorgverzekering.
Ja, en dan heb je het over spermaonderzoek.
Ja, bloedonderzoek. Ja. Punt.
Dat was het, ja.
Ja.
Ja. Ongelooflijk. Ja, dat is nou eenmaal wat het is. En nog even over die, dat vroeg ik me nog even af met terugwerkende kracht op wat je vertelde over die toestemmingvragen. Waarom moet dat eigenlijk?
Waarom dat moet, dat weet ik ook niet. Dat is een gegeven.
Wellicht om meer inzicht te geven aan de zorgverzekeraar dat het eraan komt.
Het is misschien ook om te oordelen over de doelmatigheid. Omdat we natuurlijk in Nederland met elkaar hebben afgesproken van wat er wel en niet in de basisverzekering zit. En dat je in het buitenland, dat ze dan een extra check willen doen. Om te kijken wat jij daar allemaal gaat doen. En er zijn natuurlijk ook, dat weten we allemaal, in buitenlanden ook excessen. En die wil je ook niet hebben. Je wilt ook niet dat er ongebreideld behandeld wordt. En in sommige landen gebeurt dat wel. Dus ik snap dat ook wel, dat een zorgverzekeraar eerst wil weten van wat ga je doen? Wat ben je van plan? En hoe kunnen we dat, wat kunnen we vergoeden?
Wat ik wel vaker te horen heb gekregen van bijvoorbeeld artsen in België, dat ze zeggen, ja, wij voeren behandelingen uit die misschien nog niet 100% bewezen zijn. Dus toch niet 100% mogen zeggen dit werkt. Ja. In de praktijk hebben we dit dermate vaak gedaan dat wij wel zien dat het werkt. Als we moeten wachten totdat 100% bewezen is, zijn er duizenden vrouwen blijven kinderloos. Dus wij kijken naar wat in de praktijk werkt en dat passen wij toe. Hoe kijk je daar tegenaan?
Dat is een lastige kwestie. Want er zal altijd, overal wordt er anders weer ook naar de materie gekeken. En er wordt anders invulling aangegeven. Er wordt vaak gezegd dat in het buitenland het beter is. Want er wordt meer onderzocht en er wordt meer behandeld. Maar dat is niet gezegd dat daarmee de kans op een kind in de wieg ook ontzettend veel groter is. En je moet toch altijd weer blijven kijken naar wat voor jouw situatie specifiek het beste is. En ga daarin niet mee met sommige hypes. Van dit van tijd tot tijd is een bepaalde behandelmethode, merken wij als Vrija heel erg in het nieuws. En is het ei van Columbus. Maar dat blijkt het dan niet te zijn. Dus het is voortdurend ook een afweging van, en ook in Nederland, Nederlandse gezondheidszorg heeft dezelfde vraagstelling van een wetenschappelijk onderzoek moet gedaan worden. Wanneer weet je genoeg om het in de praktijk te gaan brengen? En dan, wie gaat het betalen? Want ja, dat blijft ook natuurlijk altijd nog de vraag.
Ja, want dat vind ik wel een. Dat is iets waar ik wel heel veel over nadenk. We hebben gelukkig wat spaargeld. En stel dat is op, dan zouden we wellicht nog bij een familielid aan kunnen kloppen. Behalve de kosten die gemaakt worden voor de behandelingen, is het op en neer reizen en het soms overnachten in België ook niet goedkoop. Al met al voelt het als een behoorlijk privilege dat ik dit kan doen. Zorg in het buitenland, in ons geval, ja, voelt het passend om dat te doen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat vind ik eigenlijk wel schrijnend. Dat het alleen voor mensen met een wat dikkere portemonnee misschien het geval is.
De gezondheidszorg in Nederland is heel goed geregeld. Ook op het gebied van fertiliteitszorg. Iedereen kan door middel van het basispakket of door middel van het afsluiten van aanvullende verzekering een heel scala aan behandelingen ondergaan. Zonder dat daar verder je eigen portemonnee raakt buiten het eigen risico. Als je inderdaad naar het buitenland toe gaat, dan willen wij dus dat mensen zich realiseren dat daar kosten mee gemoeid zijn. En sommigen sparen daarvoor. Die gaan heel bewust sparen voor een behandeling in het buitenland. De een heeft het makkelijker dan de ander financieel. En daar is verder ook geen goede modus in te vinden. Het is niet dat je ergens een potje hebt waar je dan iets uit kunt putten. Dat is zeg maar toch ook in dat opzicht financieel ook een keuze of je naar het buitenland gaat.
Nou, ik vind dat wel heftig, want ik denk wel dat er, de zorg zal in Nederland gedeeltelijk goed zijn, maar ik heb inmiddels vele verhalen gehoord van vrouwen die in Nederland zogezegd tussen aanhalingstekens uitbehandeld waren, omdat eigenlijk gewoon de resources niet werden gedaan of er werd niet verder gekeken dan iemands neus lang was en zijn in het buitenland wel degelijk beter geholpen. Dus ik ben niet helemaal mee eens dat ik vind dat hier alles goed geregeld is. Ik vind wel dat veel vrouwen of mensen die kampen met een kinderwens over één kam worden geschoren. En dit is wat we proberen, dit is wat bij, want dat heb ik inmiddels begrepen. Dat is wat zinnige zorg is, wat bij de meeste mensen werken. Dat doen we. En als je een uitzondering bent, in mijn geval bijvoorbeeld, de schildklierziekte Hashimoto die ik heb, was bij mij niet zichtbaar. Het werd niet zichtbaar, dus het werd niet getoetst. Nou, daar ben ik wel een beetje van geschrokken. Want ik was ook van mening dat het hier allemaal heel goed geregeld was. Maar in mijn persoonlijke geval en in veel gevallen van andere vrouwen die ik heb gesproken, is dat, ja, blijkt dat soms toch wel anders te zijn.
Ja, het is voor ons als vrije lastig om over individuele gevallen natuurlijk te praten. Ja, in zijn algemeenheid zeggen wij dat de Nederlandse gezondheidszorg goed is. Wij ijveren ook voor dat binnen Nederland je als patiënt ook wordt gehoord en gezien. En dat je je ei kwijt kan en dat je ook eventueel je onvrede kwijt kan.
Ja, waar kan dat? Want stel ik was ontevreden over het ziekenhuis waar wij waren en door wie wij geholpen waren. Ik dacht dat ik ook tegenover een fertiliteitsexpert zat. Uiteindelijk bleek de dame in kwestie verpleegkundige te zijn. Er zijn fouten gemaakt in het lezen van de rapporten. Ik vond dat er vrij laconiek over onze situatie werd gepraat. Ik heb daar niks mee gedaan, want ik dacht, ik besteed mijn energie liever aan ik heb wel andere dingen waar ik mijn energie aan wil besteden, zeg maar. Dus ik heb dat voor nu links laten liggen. Zijn er instanties waarbij ik terecht kan met mijn onvrede hierover?
De eerste waar je eigenlijk terecht moet kunnen, dat is bij de persoon zelf.
Ja. Ja.
En jij hebt het links laten liggen,
snap ik. Ja, ik heb besloten van ik wil mijn focus liever ergens anders op richten. Dan kom ik hier later op terug.
Ja.
Ook dacht ik weet hier het fijne niet van. Inmiddels weet ik dat nog steeds niet, maar weet ik wel wat meer. Dus heb ik meer duidelijkere vragen om te stellen. Maar dat zou in eerste instantie dus zijn bij de instantie zelf. Zeg maar.
Ja, geef aan dat je je niet gehoord voelt. Dat je dingen niet begrijpt. Het is aan een gynaecoloog of een verpleegkundige om jou uit te leggen hoe een behandeling werkt en wat je ervan mag verwachten. Heel veel is natuurlijk over en weer verwachting. En dat is gewoon heel, heel erg belangrijk, dat je die communicatielijn openhoudt. En ook inderdaad, voel je onvrede, geef het aan. Praat erover. Dat kan ook te maken hebben, want we hebben het nu weer over verzekeringen. Dat kan ook te maken hebben met afwijzing van bepaalde behandelingen. Bespreek dat ook met je gynaecoloog. Blijf er niet mee zitten.
Ja.
En dat geldt eigenlijk voor alles. Je bent samen met de gynaecoloog en verpleegkundige, ga je die behandeling in. En met alle aspecten van dien.
Ja, er zijn geen domme vragen, zeg je eigenlijk.
Nee.
Heb ik me wel gevoeld daar. Ik voelde me toch, ik was best een leek op dit gebied. En dacht bij sommige dingen van, misschien stel ik wel een domme vraag. Maar daar ben ik ook wel van teruggekomen. Van, vraag het gewoon. Al heeft diegene die vraag 100 keer gehoord. Voor mij is het nieuw. Stel ze gewoon. En dan kom je wel andere dingen te weten. Ja. We hebben al best wat dingen besproken. Zijn er nog meer aspecten of onderwerpen waar mensen vaak niet aan denken bij een fertiliteitstraject in België? Of ergens anders in het buitenland. We hebben het nu veel over België, omdat dat natuurlijk mijn situatie is. Maar
ja, nou, wat je in ieder geval moet doen, is ook als jij dus toestemming vraagt of een contact opneemt met de zorgverzekering, vraag ook of zij contracten hebben met ziekenhuizen in het buitenland. Als jij dus overweegt om naar een land als België en Duitsland te gaan, er zijn een aantal zorgverzekeraars die ook gewoon contracten hebben met ziekenhuizen net over de grens. Omdat het ook heel vaak voorkomt. Dat als je in het grensgebied woont, dat ook een gang naar het buitenland veel logischer is. Dus in sommige gevallen, als een ziekenhuis een contract heeft met de kliniek waar jij naartoe wilt, dan val je weer onder, dan is het ook administratief alweer veel makkelijker. En dus stel je daarvan op de hoogte. Verder, als je naar België of naar Duitsland toe gaat, zorg altijd voor dat je goed van tevoren weet welke behandelingen er plaats gaan vinden en wat dan, maar ook wat die behandelingen beogen. Want je kunt aanvullende onderzoeken doen, maar als uit de uitkomst van die onderzoeken, als daar geen behandeling voor is, dan moet je je ook realiseren van oké, ik weet nou iets. En dat heeft misschien tot gevolg dat de behandeling verder stopt. Of dat ik een heel ander traject in moet gaan. Ik kan me voorstellen, zoals met jou met de ziekte van Hashimoto, dat dat ontdekt is. En dat is eigenlijk op zichzelf al een gegeven waar je weer wat mee moet. Even los van de hele kinderwens.
Klopt, ja.
He, dus ja. Realiseer je ook dat als je aanvullende onderzoeken doet, er misschien ook aanvullende informatie uitkomt.
Ja.
En,
ja. En wat dat tot gevolg kan
wat
hebben.
Wat dat tot gevolg kan hebben. Ja. Ja.
Nog even terugkomend op die behandelingen die nog niet bewezen zijn. Zijn er behandelingen die niet in aanmerking komen voor vergoeding? Omdat dat in Nederland dus nog niet het geval is.
Ja.
Die bijvoorbeeld veel voorkomen, waar je veel over hoort. Waar je bijvoorbeeld veel dezelfde vragen over zijn.
Ja. Ja, we hebben er is een lijst met behandelingen wel. Die hebben we ook op onze website staan. Zoals assisted hatching en nog een aantal technieken. Die worden in het buitenland wel toegepast en in Nederland niet. Daar hebben we ook op onze site uitgelegd waarom dat momenteel dus niet wordt. Of momenteel zeg ik bewust. Nog niet in Nederland wordt gedaan. En wij beijveren ons ook voor om te zorgen dat een aantal behandelingen in Nederland ook wel worden ingevoerd. Want je kunt natuurlijk pas weten of iets werkzaam is op het moment dat je het heel vaak, op het moment dat je er onderzoek naar gedaan hebt en het vervolgens in de praktijk ermee bezig gaat. En in Engeland werkt men bijvoorbeeld met een soort stoplichtsysteem. Rood, oranje, groen. Groen is bewezen effectief. Rood is bewezen niet effectief. En oranje is alles wat in onderzoek is, waar twijfelen over. Of tenminste, wat nog in onderzoek is.
En met bewezen effectief, dus groen, betekent dat dus ook al, dat is helemaal bewezen. Dus ja, dat is, wordt volledig vergoed.
Nee, nou, dat is.
Kijk, daar gaat het mis.
Juist, want het is bewezen dat het werkt. Maar dan in Nederland heb je natuurlijk het systeem van de basisverzekering, waarin natuurlijk niet automatisch alles zit. Ja. Dus dan gaat zo'n groene behandeling, zullen we zo maar zeggen, die moet dan eerst nog worden voorgelegd enzovoort. En dan moet er worden gekeken of dat in het basispakket terecht kan komen. Maar wat wij heel graag zouden willen is dat zo'n stoplichtsysteem in ieder geval ook voor Nederland gaat gelden, zodat we heel duidelijk hebben welke behandelingen die in het buitenland al wel gedaan worden, in Nederland ook gedaan kunnen worden, of wat voor onderzoek daarvoor nodig is. Of misschien wel dat je tot conclusie komt, het is dus bewezen niet effectief en dan stopt het ook. En in het buitenland is vaak een commerciëler insteek dan in Nederland. En zal men toch eerder aan behandelingen beginnen die nog niet bewezen effectief zijn. Onder het motto, we gaan eraan beginnen en de effectiviteit bewijst zich vanzelf.
Ja. Ja, dus je advies is ook vooral doe zelf je onderzoek naar die behandelingen. Zijn die inderdaad bewezen effectief? Zijn er, want ik heb dat in ieder geval bij mijn arts wel gedaan over bijvoorbeeld die ingreep op mijn baarmoeder te corrigeren. Daar hoorde ik ook verschillende meningen over. Uiteindelijk heeft ze mij documentatie doorgestuurd waarin stond van nou kijk hier, het is bewezen effectief. Dit is hoe vaak wij het hebben gedaan. Dit is wat daar aan positieve resultaten uitkomt.
Ja.
Dat voelde voor mij dus als de juiste stap om te zetten.
Snap ik. En maar inderdaad, in Nederland zou dit ook best een groene behandeling kunnen zijn.
Ja.
Maar dan moet die nog worden ingevoerd. En dan moet je er mogelijk dus zelf voor betalen. Of het komt op enig moment in de basisverzekering terecht.
En dat vind ik lastig, want ik en veel andere vrouwen kunnen daar niet op gaan zitten wachten. Totdat het in Nederland eindelijk eens een keer door de basisverzekering is gekomen. Ja, die operatie mijn baarmoeder waar ik het net al over had, die heb ik dus inderdaad, waren voor mijn eigen kosten.
Ja.
Terwijl die dus misschien in Engeland dus wel een groen lichtje hadden gekregen. En mijn arts was daar dermate van overtuigd. En wij hebben weer het vertrouwen daarin dat dit the way to go was. In ons geval, ik ben 2 keer zwanger geweest. Wat ik daarvoor nooit was geweest. Nou, dat is natuurlijk niet alleen maar dat wat telt. Maar dat was €950 om zelf te betalen. Plus een aanvullende, dat noemen ze dan een PRP-behandeling. Dus daarbij injecteren ze eigen bloed op de plekken waar ze die incisies hebben gedaan bij die correctie. Om te zorgen dat het geheel nog mooier herstelt. Wat het ook deed. Dat is toch wel even slikken. Ik denk dat wij al met al zo tussen de 5.000 en de €10.000 kwijt zijn.
Ja, dat is een heleboel geld. Ja, inderdaad.
En we zijn er nog niet.
Nee, ik snap het.
Ja.
Ik snap het. Ja, het is lastig om daar vanuit verzekeringstechnisch oogpunt natuurlijk iets van te zeggen. Omdat ik weet een beetje hoe de Nederlandse gezondheidszorg werkt. Hè? En, maar over het al dan niet doen van behandelingen, daar gaan natuurlijk de artsen over. En de ene arts beslist het een en de andere het andere. Dat heb je ook binnen Nederland natuurlijk. Hè? Je komt bij een gynaecoloog terecht en je hebt de protocollen. Maar gelukkig ook word je ook gewoon gezien als, wordt er ook maatwerk geleverd. Het is, je valt niet zomaar in het pulletje van die kant gaan we op en we spreken je over een jaar wel weer wanneer je het traject hebt afgerond. Ook in Nederland vindt maatwerk plaats.
Ja, dat voelt in mijn geval toch anders. Als wij hadden gedaan wat in Nederland was aangeraden, waren we nu waarschijnlijk bij de zoveelste IVF-poging die waarschijnlijk nooit had gelukt. Want wij zijn niet voor niets bij ICSI terechtgekomen. Dat zou wellicht ook bij een ander ziekenhuis in Nederland zijn gebeurd, bij een ander onderzoek. Maar ik ben toch wel in die zin blij met de overstap. In de basisverzekering zitten 3 pogingen, zeg ik dat goed?
Ja.
En 4e/5e, daar moet je je dus beter voor verzekeren. Dankzij jullie heb ik daar de juiste hulp bij gevonden en ben ik nu goed verzekerd. Kun je daar iets over toelichten?
Ja, het is zo dat inderdaad wat ik al zei, er zit het hele voortraject en 3 IVF of ICSI-behandelingen zit in de basisverzekering.
Of, dat is belangrijk om te zeggen, IVF of ICSI.
Ja, het zijn 2 verschillende behandelmethoden. Precies, ja, dus, ja. Dus, maar die zijn gelijkgesteld aan elkaar.
Maar het is niet zo dat als 3 ICSI-behandelingen niet gewerkt hebben, dat er dan alsnog, dat er niet 3 IVF-behandelingen plaats hebben gevonden, dat je dan nog 3 ICSI-behandelingen mag doen.
Nee hoor, nee, het is 3 IVF of ICSI-behandelingen.
Ja, en er wordt ervan uitgegaan dat wanneer IVF niet werkt, dat een expert op het juiste moment ingrijpt en zegt, we gaan nu toch ICSI doen.
Ja. Ja hoor, dat is aan de gynaecoloog die bepaalt dat. En, maar ja, soms helaas is 3 behandelingen niet genoeg en wil je graag nog een extra behandeling verzekerd hebben. Dat kan bij een aantal verzekeringsmaatschappijen. Daar zit wel vaak een restrictie aan dat je gezondheidsvragen gesteld krijgt. En waarbij het toch zo is dat als jij al in behandeling bent, dat ze jou niet zullen accepteren voor zo'n aanvullend pakket. In het verzekeringsland wordt dat dan een brandend huis genoemd. Hè? Want dat is ook niet te verzekeren.
Mm, ja.
Om het is, zo heet dat nou eenmaal.
Dus wat is het goede moment om daarmee aan de slag te gaan? Wat is het juiste moment om je in te dekken voor een 4e/5e poging? Ook al ga je die misschien nooit nodig hebben?
Is ingewikkeld. Want als jij overstapt naar een verzekeringsmaatschappij met zo'n aanvullend pakket voor een 4e of 5e behandeling, dat is een heel duur pakket. Daar betaal je heel veel geld voor per maand. Je weet niet of je het nodig hebt. Maar soms betaal je dat misschien wel 2-3 jaar. Omdat je natuurlijk tijdig moet voorsorteren op zo'n, zo'n situatie.
Ja.
Het is lastig te zeggen wanneer je daar het goed aan doet. Als je 6 IUI-behandelingen hebt gedaan die niet werken. En je stapt dan over naar IVF. Dan is het misschien goed om je te oriënteren. Weet dan in ieder geval dat je alleen eens per jaar kunt overstappen, per 1 januari. En wees je ervan bewust dat je dan daar tijdig met het overstaptraject start. Zodat je inderdaad ook als de verzekeraar, jouw nieuwe verzekeraar, aanvullende informatie wil hebben. Dat je tijd genoeg hebt om informatie ook aan te leveren. Dus wij adviseren altijd, als je dus op 1 januari wil overstappen, ga wel in oktober alvast je oriënteren. Ga eens bedenken wat je wil enzovoort. En dan kun je altijd bij Freya terecht om vragen hierover te stellen of om advies te vragen. Dat is prima. Dat kan inderdaad, wat ik al zei, via de telefonische hulplijn die we in die maanden hebben. Of ook per mail. We hebben een speciale vragenconstructie waardoor wij kunnen communiceren. En met sommigen die spreken we veel vaker.
Ja, ik kan me voorstellen, ik ga ook aan de lijn hangen vanaf nu. Bij
kom,
elke
hoor.
Vraag die
welkom,
ik heb.
Welkom. Ja, wat we altijd wel hopen, en dat zeg ik gewoon eerlijk. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Wij zijn afhankelijk van donaties, van contributie van leden. En wij staan open voor iedereen. Iedereen is bij ons welkom om informatie op te vragen. Daar doen we helemaal niet moeilijk over. Maar we hopen wel dat we heel veel leden kunnen krijgen. Want hoe meer leden, hoe groter de vuist is die wij kunnen maken richting de politiek. Richting zorgverzekeraars. Hoe meer leden, hoe meer wij meetellen.
Mooi. Ja. Joyce, ik ben echt enorm veel wijzer geworden van ons gesprek. Ik denk dat het misschien fijn is. We hebben echt veel verteld. Veel praktische informatie. Ook om daar even een soort samenvatting van te maken. Vul me alsjeblieft aan als ik als het niet volledig is. Maar om te beginnen met vraag toestemming bij zorgverzekeraar. Dat is eigenlijk stap 1, toch?
Ja,
absoluut. Die je moet doen.
Ja.
Duik goed, doe je eigen research. Duik in de onderzoeken die mogelijk gedaan zullen worden en ook wat ze tot gevolg gaan hebben. Begin op tijd met het optuigen van je administratie. Ik zou willen toevoegen, zowel digitaal als het echte papierwerk, zodat je echt niks kwijtraakt. Begin daar op tijd mee. Dat bespaart hopelijk een hoop frustratie. Bel niet, bel absoluut niet. Maar mail met je zorgverzekeraar, zodat je al je documentatie eigenlijk makkelijk weer kunt terugvinden. En bij overige vragen, klop bij jullie aan, klop bij Freya aan. Ja. Want na 30 jaar onderzoek hoeven we eigenlijk zelf niet altijd meer het wiel uit te vinden. Dat zijn de takeaways die ik hier vooral uit heb gehaald. Ja. Mis ik nog iets?
Nee, ik denk dat je compleet bent zo. Ja, zeker. En nogmaals, iedereen is welkom bij Freya. En voor informatie, voor lotgenotencontact.
Mooi.
En, we doen het graag met z'n allen.
Ja, ja. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. Ik denk dat het voor veel mensen voor opheldering heeft gezorgd. En ik ga dit allemaal netjes bijhouden en dan hopelijk met een stuk minder frustratie. Enorm bedankt.
Ja, heel graag gedaan. Dank je wel.
Dank je wel voor het luisteren. Kijk voor belangrijke informatie die we in deze aflevering hebben besproken nog even in de show notes. Heb je een vraag of wil je iets delen? Stuur gerust een DM naar @Nicole-Huisman of @L-NL op Instagram.